We gaan weer verder met Romeinen 11. En Romeinen 11, we weten, dat gaat over ook het is het laatste hoofdstuk van je hebt 19 en 11. Israël in het verleden, Israël in het heden en Israël in de toekomst. En we zijn in Romeinen 11, vers 11, hebben we over die struikeling, de val en de vermindering gehad. En we zijn in vers 14, 15 gekomen. Paulus waar hij zegt, in vers 13, ik spreek tot uw heidenen zoveel ik der heidenen apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwek en enigen uit hen behouden mocht. Vind je? Dat is mooi om te zien. Enigen uit hen behouden. Dat zie je ook weer de verandering van bedeling. En ja, dat zou de kroon voor hem is het ook een, ja, ik zei het vorige keer ook, een soort kerst op de taart zijn. Als je ook met die bediening ook toch nog enige uit dat volk zijn broeders in het vlees mocht redden. Want indien hun verwerping, de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan uit leven uit de doden? Nou, we gaan er niet heen, maar ik weet niet of je Ezekiel 37 kent. En dat heb ik vroeger ook geloofd. Ja, ik geloof het nog, maar op een andere manier. Dat is het dal van de dorre doodsbeenderen. En dat wordt natuurlijk nu geleerd. En er kwam toen de pezen groeiden aan en het kwam tot leven. En dat is dan Israël wat nu in het Midden-Oosten sinds 1948 is. Alleen de geest is er nog niet in. Dat wordt geleerd. Maar goed te weten, dat is nu niet zo. Maar het is wel wat in de toekomst gaat gebeuren. Ja? En dat is wat Paulus zegt. Wat zal de aanneming anders wezen dan het leven uit de dood? Israël komt helemaal tot leven en zal in het koninkrijk gaan. En als de heiden nu al, dankzij de val van Israël, gered zijn, wat zal het anders ook in op aarde hier zijn door een gered Israël in het koninkrijk met Christus op de troon? Ja, zeker. En dan, indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. En indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. En zo enige der takken afgebroken zijn, en gij een wilde olijfboom zijnde, in dezelfde plaats zijt ingeënt, en des wortels en des vettigheid des olijfbooms mededeelachtig zijt geworden, zo roem niet tegen de takken. En indien gij daar tegen roemt, gij draagt de wortel niet, maar de wortel u. Ja, vader, willen we bij elkaar hier zitten. Terwijl we hier bij elkaar zitten, vader, gaan we nu ook weer een stuk behandelen waar ook heel veel misverstand over is. En onduidelijkheid, vader. En ook voor ons als geladen gelovigen is het niet altijd even makkelijk. Daarom, vader, help ons en geef ons licht in het verstand, ook op deze verse, vader. En zodat we het goed gaan onderscheiden. In de naam van de Heer Jezus Christus vraag ik dat. Amen. Ja. Dus ja, de verzoening wordt gepredikt, zegt Paulus, nu in deze bedenkende genade. Dat komt pas nadat Israël natuurlijk ook echt gevallen is. Israël is samen met de heidenen in ongeloof besloten. Zijn vijanden van God, samen met de heidenen. En nu wordt de verzoening gepredikt. God heeft de wereld met zichzelf verzoend. Dat is zo. Dat is de tijd waarin we nu leven. En we gaan nu kijken in vers 16. Als de eerstelingen heilig zijn, dan is het deeg heilig. De wortel heilig en ook de takken heilig. Waar gaat dit over? En ook enig van de takken afgebroken zijn. En gij een wilde olijfboom. Er zijn natuurlijk allerlei leringen over. En het gaat over bedelingswaarheden hier. Dat is wat je voor ogen moet houden. Je moet opletten dat je hier niet gaat lezen redding. Het gaat hier niet over redding. Het gaat over de plaats van Israël en de heidenen in Gods plan nu in deze bedenkende genade. En hoe God handelde. Mijn titel is ook van deze studie, is met wie is God nu bezig? Daar gaat het om. Niet over de redding. Dat is al in Romeinen daarvoor, in het eerste hoofdstuk al besproken. Alle mensen zijn zondaars en derven de heerlijkheid Gods. En worden niet gerechtvaardigd uit zijn genade door het geloof die in Christus Jezus is. Enzovoort, enzovoort. Dus daar gaat het nu niet om. Het gaat erom, wat is de plaats van Israël? Hoe is het met de heidenen? Israël is gevallen. Hoe zit het nou precies dan? Het gaat over de status van het volk Israël. Het gaat om de status van de heidenen, van de volkeren in deze wereld. Niet over redding. Dat moet je elke keer goed inprenten. Goed inprenten. Het is belangrijk, want dit hoofdstuk wordt vaak ook gebruikt natuurlijk in verband met de vervangingstheologie. Israël heeft geen toekomst meer. Dus ja, als je kijkt, vers 23 bijvoorbeeld. Ook zij, en dan spreek ik over Israël, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden, want God is machtig ze weder in te enten. Dus wij weten uit dit hoofdstuk juist ook. Nee, er is weer een toekomst voor het volk Israël. Vers 25 ook. He, dat als de volheid der heidenen is ingegaan, als wij weer zijn opgenomen, de heidenen, dan gaat hij met het volk Israël weer verder. Dus dat laat dit hoofdstuk ook zien. Maar er wordt ook geleerd dat wij zijn op Israël ingeënt. Zo'n leer bijvoorbeeld. Er wordt ook geleerd, en dat is aan mij ook door mijn eigen neef toen de tijd ook, heb ik natuurlijk ook verteld. En er kwam hij ook met dit. Namelijk dat je je behoudenis kan verliezen. Dat wordt in dit hoofdstuk niet geleerd. Maar het wordt wel door gelovigen geleerd. Hoezo dan? Nou, kijk, als je kijkt in vers 21. Dat werd toen tegen mij ook gezegd. Want is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft? Israël. Zie toe dat hij ook mogelijk u niet sparen. En dan lezen ze dus redding erin, hè? En het volgende vers. Ziet dan de goede tierenheid en de strengheid Gods. De strengheid wel over degenen die gevallen zijn, Israël. En dan, maar de goede tierenheid over u, indien gij in de goede tierenheid blijft. Anderszins zult gij ook afgehouden worden. Dus als jij hier je redding in gaat lezen, dan krijg je, oh, ik moet wel in de goede tierenheid blijven. Dan kom ik dus weer onder de wet. Ik moet heel erg opletten wat ik doe allemaal. En dat ik dan dat ik God niet beledig, wat dan ook. Want anders gaat hij mij ook afhouden. Het gaat hier trouwens ook niet over individuen. Het gaat over Gods handelen met de heidenen en met Israël. Wat is hun status op dit moment? Wat is de status van Israël? Dus Paulus gaat nu hier een inzicht geven wat er gebeurd is met die val van Israël. En dan heeft hij het over die takken en de olijfboom. Dus als je vers 16 leest, dan zegt hij, en indien de eerstelingen heilig zijn, dat is een verlenging van vers 15, dat eenmaal, nu heb je de verwerping van Israël, en dat is de verzoening van de wereld. Nu wordt dus verzoening gepredikt, Jood en heiden zijn allemaal zonder God, vijandig voor God. Maar er is ook een tijd, dan krijg je de aanneming van Israël. Dan zijn ze aangenomen. Want aan hun is de aanneming eigenlijk, hier op aarde. Dan zullen ze aangenomen zijn in het koninkrijk zijn. En dan gaat hij door. En indien die eerstelingen, de eerstelingen heilig zijn, is ook het deeg heilig. Nou, waar praat je nou over? Nou, deeg en je hebt eerstelingen. Eerstelingen, ja. Nou, het principe gaat hier in feite in vers 16 over. Als het één heilig is, dus het deeg heilig is, ja, dan zijn ook de eerstelingen heilig. Ja? Dus als het resultaat heilig is, is het begin ook heilig. Als het begin heilig is, dan komt wat daaruit voortkomt, is ook heilig. Ja, dan denk je wel eens van, waar gaat dit over? Ja? Ik besef, het is niet makkelijk. En dat is met de wortel ook, hetzelfde principe. Als de takken heilig zijn, ja, waar komen die uit voort? Uit de wortel. Dan moet die wortel toch heilig zijn. Dus als het deeg heilig is, ja, dan, waar komt dat voort? Ja, eerstelingen, dat gaan we zo zien, dat heeft natuurlijk ook, nou, deeg komt voort van tarwe, van graan, en daar gaan die eerstelingen ook over. Dus als dat brood, zeg maar, heilig is, dan moet het, waar het uit gemaakt is, moet dan ook heilig zijn. Oké, nou, dat is duidelijk, ja. Maar wat bedoelt hij nou met heilig hier? Let op, gaat hier niet over redding. De context is trouwens, is hier Israël. Ja? Nou, heilig. Wat is heilig precies? Nou, mensen zullen zeggen, zonder zonde, toch? Vaak. Ja, ik heb een keer bij een klant gewerkt. En daar moest ik een vloer leggen. En die had een hele mooie keuken. Prachtige keuken, hartstikke duur. 10, 20.000 euro, ik weet het niet. Die is al een tijdje geleden. Hij zegt, Jan, je mag ook wel komen. Ik weet dat je netjes werkt. Maar denk aan die keuken. Die is heilig. Zo zei hij het. Die is heilig. Met andere woorden, denk erom dat er geen krasje of wat op komt, hoor. Want dan heb je een probleem. Ik heb er zoveel geld voor neergeteld. Voor hem was heilig, dus dat is als iets gaaf. Maar heilig is niet, dit betekent niet altijd gewoon zonder smetje en zonder zonde. Nee, heilig betekent in feite gewoon apart gezet in de Bijbel door God, waar hij een bedoeling mee heeft. Wij zijn ook heilig, ja? Nou, wij gedragen ons niet altijd heilig, ja? Daarom zegt hij ook dat wij streven naar de volmaakting. Hoe zeggen ze dat ook weer? De levensheiliging, toch? Ja. Nou, hoe meer je apart gaat leven, nou laat ik zo zeggen, hoe meer je volgens het woord gaat leven, rechtgesneden, hoe apart je komt van de wereld, toch? Ga je opvallen. Dan ben je inderdaad, ja, dan ben je, als iemand tegen jou zegt, nou, je bent wel een aparteling, dat vind je niet leuk, toch? Dan weet je, dat heeft een negatieve klank, als ze dat tegen jou zeggen. Maar als ze het zeggen in verband met mijn geloof, dan zeg ik, oh, dan ben ik blij. Want dat betekent dat ik dus niet gewoon niet opval. Ja, ik bedoel niet opvallen dat het om mij gaat, maar dat ik opval omdat Christus in mij gestalte krijgt. Juist, precies. Nou, dan ben ik in die zin in de wereld van de ogen, in de ogen van de wereld ben ik een aparteling. Nou, ga even mee naar 1 Korinthe 7. Dat woordje heilig. En dat wil dus niet zeggen redding, hè? Nee. Kijk, als de paus mensen heilig verklaart, ik weet niet of die gered zijn, hoor. Ze liggen in het graf en ik weet niet of ze geloofd hebben in de Heer Jezus. Nee, maar wij zijn wel heiligen. Ja? We zijn gered en daardoor zijn wij heilig. En 1 Korinthe 7, van kinderen bijvoorbeeld, van gelovigen, wordt dit gebruikt door Paulus. Vers 14. En ik heb het wel eens horen gebruikt door iemand die zei, nou, zie je, die kinderen zijn daardoor ook gered. Maar 1 Korinthe 7, vers 14, dat gaat over man en vrouw. De vrouw is bijvoorbeeld niet gelovig en de man wel, of andersom. Bij mij was het met Paulus. Paulus was niet gelovig en ik was wel gelovig. Dus die tekst, die las ik, denk ik, oh. In vers 14, hier gaat het over de ongelovige man, dus andersom. Nou, vers 13. En een vrouw die een ongelovige man heeft, en andersom geldt ook, en hij tevreden is bij haar te wonen, dat zij hem niet verlaten. Dus Paulus zegt de gelovige, ja, ga je niet scheiden. Dat was met mij en Paulus ook. Zeg, nou, als dat gebeurt, dan is het omdat mijn ongelovige Paulus dat wil. Op basis van de Bijbel blijf ik altijd bij haar, voor altijd. Want de ongelovige man, kijk, is geheiligd door de vrouw. Is ze dan gered? Nee. Of is hij dan gered? En de ongelovige vrouw is geheiligd door de man. Dus als de man gelooft, is de vrouw ook gered. En andersom ook. Of er staat achter, want anders waren uw kinderen onrein. Dat wil zeggen in deze onreine wereld. Maar nu zijn ze heilig. Dus zoals de vrouw niet gered is omdat haar man gered is, zoals ze zelf niet gelooft, en andersom. Daar gaat het hier ook. Apart, dat betekent apart geheiligd. Mijn kinderen hadden een voordeel toen de tijd. En dat is natuurlijk in elk geloof gezin. De kinderen hebben een voordeel dat ze in die aparte situatie zitten, een gelovig gezin, als kinderen die bij ongeloof opgroeien. Ja, dan heb je een voordeel. Tuurlijk heb je een voordeel. Mijn kinderen zijn allemaal gered. En terwijl bijvoorbeeld bij de buurman of anderen, die gaan bijvoorbeeld wel naar de kerk, maar die kinderen zijn niet gered. Ja, ze zijn ook niet gered, bijvoorbeeld. Dus dat bedoelt hiermee. Dus die kinderen die krijgen, die horen het evangelie. Nee, jij, Romy citeerde net 1 Timotheus 1 vers 15, 16. Ik zei, ja, mijn jongste zoon, die kan nog steeds die tekst zo uit zijn hoofd opdreunen, omdat hij dat heeft geleerd. Heeft hij toen geleerd van jongs af aan. Ja, dat krijgt een ongelovige natuurlijk nooit te horen. Of een kind met ongelovige ouders. Dus ja, dus in die zin zijn zij natuurlijk geheiligd. Apart gezet, staan ze apart. Ze hebben een groot voordeel, want zij zijn met het woorden met evangelie opgegroeid. Dat hebben ze voor, dat ten opzichte van kinderen die dat niet hebben. Dus let op, hè. Dus heilig heeft te maken met dat je apart bent gezet voor God. Nou, kijk, ook in 2 Timotheüs 2 vind ik zelf altijd een hele mooie definitie van wat heilig is, 2 Timotheüs 2 vers 21. Nou, dat gaat dus over, er zijn mensen die zeggen, de opstanding is al geschied. We hebben het vorige keer ook over gehad, over het groot huis, het liggen van Christus, maar dan de plaatselijke gemeente hier in vers 20. En 21, indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, dus iemand die zegt, de opstanding is reeds geschied, die leeft in een andere bedeling als hij dat zegt. Want wij weten, de opstanding, onze opstanding is nog niet geschied, daar wachten wij nog op. Nou, als jij, dan wat doe je dan? als gemeente, ja? Laat je dat toe in de gemeente? Nee. Want dat is een aanval op de eenheid des geestes die we hebben. Eenheid des geloofs. Dus indien iemand zich van deze reinigt, ja, dat iemand dat leert, bijvoorbeeld, of iemand leert bijvoorbeeld van, ja, de doop met water moet ook kunnen. Indien iemand zich van deze reinigt, die zal zijn een vat ter ere, kijk, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Zie je, dat hier spreekt hij over een gelovige die afstand neemt van iemand die een valse leer verkondigt. Dus dan zegt hij, dan ben je voor God geheiligd, heb jij ervan gedistanceerd, apart gezet. En dan ben je in Gods ogen ook geschikt voor het goede werk. Ja, inderdaad, omdat jij de leer bewaakt. Zie je, dus dit is geheiligd in verband ook weer met dat apart zetten, distancieren van iets verkeerds dat die persoon leert. Nou, dus als we teruggaan, even kijken, gaan we naar Leviticus 20. Israël was ook een heilig volk. Ja. En toch, als jij redding denkt, dan denk je, ja, maar dat kan helemaal niet wat je zegt. Want was heel Israël, stond het allemaal uit gelovigen? Nou, de meerderheid niet. Dus Leviticus 20, vers 22. Nou, wat staat daar? Ja. Onderhoud dan al mijn inzettingen en al mijn richten en doet ze zelf. Opdat u dat land waarheen ik u breng om daarin te wonen niet uitspuwen. En wandelt niet in de inzettingen des volks, het welk voor uw aangezicht uitwerp. Want al deze dingen hebben zij gedaan, daarom ben ik van hen verdrietig geworden. Dus ze gaan naar een land en hij zegt, je mag je niet vermengen met hun afgoderijen. Je moet de inzettingen die, volgen die ik jullie geef. En ik heb u gezegd, gij zult hun land erfelijk bezitten, Canaan. En ik zal u dat geven, opdat gij het erfelijk bezit. Een land vloeiende van melk en honing. Ik ben de Heer uw God, die u van de volken afgezonderd hebt. Afgezonderd, zie je het? Apart gezet hebt van de volken. Dus in vers 25 zie je ook, gij zult onderscheid maken tussen reine en onreine beesten en dat soort dingen. En dan zie je ook in vers 26, gij zult mij heilig zijn, want ik de Heere ben heilig. En ik heb u van de volkeren afgezonderd, opdat gij mijne zoudt zijn. Gij zult mij heilig zijn. Ik heb jullie afgezonderd, opdat je van mij zou zijn. Zie je? Dus Israël is apart gezet van de volkeren. Niet Israël is gered. Absoluut niet. Maar voor het doel wat God met hun dat volk heeft. En later moeten ze natuurlijk uiteindelijk weten, in de toekomst komt de grote verdrukking, dan worden ze gezuiverd. Maar is er als volk, als een geheel, daar heeft God een doel mee. En dan moeten ze zich niet gaan vermengen. En dat is wat heilig hier in die betekenis heeft. Kijk ook even in Deuteronomie 9 vers 5. Daarom ben ik blij dat het eerste gedeelte dus over de verborgenheid hebben. Want dit hoofdstuk met Paulus in Romeinen 11 gaat ook heel veel over Israël. Deuteronomium 9 vers 5. Als het over de eerstelingen die heilig zijn, dan is ook het deeg heilig. Nou, Deuteronomium 9 vers 5. Wat staat daar? Israël, dat zijn de dragers van Gods belofte, die aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan zijn. Deuteronomium 9 vers 5. Niet om uw gerechtigheid, noch om de oprechtheid uws harten, komt gij heen en in om hun land te erven. Maar om de goddeloosheid deze volken, verdrijft hen de Heere uw God voor uw aangezicht uit de bezitting. Dus die goddeloze volken worden uit het land verjaagd. En om het woord te bevestigen dat, kijk, om het woord te bevestigen dat de Heere uw God, uw vaderen, Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. Dus aan Abraham, Isaac en Jacob zijn dingen gezworen, dingen beloofd. Nou, dan gaan we naar het begin. Dat is Genesis 12, ja? En dat heeft Isaac en Jacob hebben dat doorgegeven. En het is begonnen bij Abraham, Genesis 19. Genesis, ja, Genesis, sorry. Ik zei, ik zou de, Genesis 12, vers 1. De Heere nu had tot Abraham gezegd: ga gij uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en zegenen u en uw naam groot maken en wezen zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Wat zien we hier staan? Wat is aan Abraham hier beloofd? Als je goed kijkt, zie je een land, een groot volk, de zegen van God. Hij zal ze zegenen. Ze zullen een grote naam zijn in de wereld. Ja, ze zullen het hoofd zijn en niet een staart. En ze zullen ook een zegen zijn voor de wereld. Dat is aan Abraham beloofd. En dat is doorgegeven aan Isaac. En doorgegeven aan Jacob. Dat zijn de zogeheten vaderen van het volk Israël. Dus gaan we mee naar Hosea 9 vers 10. Dat moet even, nog steeds het Oude Testament. Hosea 9 vers 10. Het is niet iets wat je elke dag leest waarschijnlijk. Ja. Hosea 9 vers 10. En we hebben het over de eerstelingen. Als de eerstelingen heilig zijn, apart gezet zijn voor het doel wat God met hen heeft. En dan is ook het deeg heilig. Wie zijn dan die eerstelingen? Dat zijn die aartsvaders. Hosea 9 vers 10. Ik vond Israël als druiven in de woestijn. Ik zag uw vaderen als de eerste vrucht aan de vijgenboom. In haar beginsel. Maar ze gingen in tot Baal, Peor enzovoort enzovoort. Ziet hier dus de vaderen als de eerste vrucht aan de vijgenboom. Zie je dat die vaderen, wie zijn dat? Abraham, Isaac en Jacob. Dat zijn dus die eerstelingen. Die liggen aan de basis van het volk Israël. Ik weet, we moeten veel bladeren. Maar ga even terug naar Numeri nog. En dat is dus... Ik ben zelf altijd een beetje in de war met die eerste boeken. Ja, Numeri, dat krijg je voor Deuteronomium. Numeri 15. Vers 17. Nummer 15 vers 17. Voort sprak de Heere. Kijk, dat zijn de eerstelingen van de oost. Het gaat even, wat zijn nou eerstelingen dan? En waarom worden zij dan de eerstelingen genoemd? Waarom denk ik dat dat de eerstelingen zijn bijvoorbeeld? Abraham, Isaac en Jacob. De eerste vrucht van de vijgenboom. Hè? De vader, de eerste vruchten. Dat is aan het begin toch? Nou kijk, de eerstelingen wordt gebruikt in verband met de oogst van Israël, met het koren. En wat doe je daarmee? Nou, we weten, Numeri, ze gaan eenmaal dat nieuwe land in. En dan zegt de Heere tot Mozes, vers 17, spreek tot de kinderen Israëls. Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen, als gij zult gekomen zijn in het land waarheen ik u inbrengen zal, zo zal het geschieden als gij van het brood des lands zult eten, dan zult gij de Heere een hefoffer offeren. De eerstelingen uws deegs, een koek zult gij tot een hefoffer offeren. Gelijk het hefoffer des dorsloes zult gij dat offeren. Van de eerstelingen uws deegs zult gij de Heere een hefoffer geven bij uw geslachten. De eerstelingen van uws deegs. Even weer, eerstelingen in het deeg. Ze moeten dus in de woestijnen. Hoe aten ze toen? Kom zo naar beneden, toch? Dat was geen graan, niks hoor. Dat aten dat elke dag, kwam uit de hemel naar beneden dwalen, het brood uit de hemel. Maar nu zijn ze in het beloofde land, is het manna is gestopt. Nu gaan ze eten van de opbrengst wat daar groeit in dat land. En God zegt, ja, van elke oogst ga je een deel daarvan aan mij offeren. En wat moet je dan doen als je dus bent gekomen in dat land, in vers 18 en dan vers 19, dan zal het geschieden als je van het brood des lands zult eten. Daarom dank ik de Heer ook altijd. Ja, ik heb zelf het brood niet gebakken, ik ben wel een bakker zo, maar ik kan geen brood bakken. Maar het komt uit de aarde voort, hij doet het groeien toch? En zij, het zal dus hij gaat er niet meer, het komt niet meer uit de hemel, het gaat nu uit de aarde groeien. En dan ga je dan ja, bemesten, je gaat oogsten. En dan moeten ze voordat die oogst komt, moeten ze dus eerst een hefoffer offeren. Wat is een hefoffer trouwens? Hefoffer is, dat is dat je brengt een offer en dat hef je op. Dat is eigenlijk de betekenis van het hefoffer. Dat brengen ze zo aan en dan heeft ze het op. Dat is het hefoffer. Het is een offer. Wat je dus opheft voor de Heer. Nou, dan moeten ze dus. Daar moeten ze dus een hefoffer offeren. En dat moeten ze van de eerstelingen maken. Dus dat het begin van de oogst. Dan moet je daaruit moet je dus een koek. Een brood moet je maken. En dat ga je dan aan de Heer offeren. Dus de eerstelingen. Nou, je hebt hier de eerstelingen, dat is dus het eerste graan, zeg maar. Maar dat is het begin van wat? Van een hele grote oogst. Dus even doortrekken, de eerstelingen, Abraham, Isaac en Jacob, wat krijg je daarna? 12 stammen en het volk Israël. Dus de God heeft Abraham beloftes gedaan, Abraham, Isaac en Jacob. Een speciale bediening. Wat voor bediening heeft het volk Israël? Om een zegen te zijn voor de wereld, toch? Dus dat is het instrument in zijn handen. Dat is wat zij moeten doen. Daartoe zijn zij in aanzijn geroepen. En dat begint met Abraham, Isaac en Jacob. En die aparte bediening, dat geldt voor het hele volk Israël. Het is hier begonnen, in Genesis. Dus ja, het begin en de rest van de oogst. De rest van de oogst, dat noemt hij deeg. Dus deeg, dat is Israël wat apart is gesteld in verband met Gods doel voor deze wereld. Ja? Want Romeinen 11 gaat over de status van Israël en de status van de heidenen. Dat moet je weten. Ik heb volledig verkeerd gezeten in het verleden daar. Ik bad voor Jeruzalem en is al voor en allemaal dat soort dingen. Dat soort dingen. Allemaal gebaseerd op tekst uit de Bijbel. Maar niet rechtsneden. En dan ga je dus de fout in. En God wil dat wij het goed weten. Dus ga mee naar 1 Petrus 7, 9. Uit het Oude Testament vandaan. 1 Petrus 7, 9. En dan zie je Petrus. Die praat nu, want kijk, het hele volk heeft dus die bestemming. Wat zegt Paulus in Romeinen 9? Niet allen uit Israël zijn Israël. Ik kom uit een kerk, uit een groot gebouw. En ik kwam tot geloof. En toen kwam ik erachter dat niet iedereen een christen was in de ware zin des woords. Dat wil zeggen dat die christen al zijn verlosser had aangenomen. En toch heten wij allemaal toen de tijd, wat had ik, gereformeerd, een christelijke kerk. Allemaal christenen. Israël ook, allemaal joden. Maar zijn het ook allemaal joden die echt geloven? Nee, antwoord is nee. Dus die bediening heeft God wel voor het volk Israël. Maar toen de Heer Jezus Christus kwam, is al gebleken, ook toen, gezien de geschiedenis ook al, dat niet het hele volk achter hem aanliep. Toch was het een heilig apart gezet volk. Maar daarom kunnen ze ook nog steeds niet die bediening uitoefenen naar de wereld toe. Dat hebben ze ook niet gedaan. Waarom niet? Omdat het was een gemengd volk. Wel apart, wij zijn het uitverkoren volk van God. Maar je kan pas je bediening waarmaken voor hem, als je ook in hem gelooft. En daarom wordt Israël ook gezuiverd. Israël is wel gevallen bij Stefanus, maar we weten straks die grote verdrukking hier. Dan wordt dat uitverkoren volk wat het is, voor, wat apart gezet is, want de wereld, God ziet de wereld nog steeds eigenlijk in drie delen op dit moment. 1 Korintiërs 10 vers 32. Wees zonder aanstoot te zijn voor wie? Voor de Joden, de Grieken en het lichaam van Christus. Dat is wat hij nu ziet. Je hebt Joden, nog steeds is die onderscheid. Er is geen onderscheid onderling, er is geen hoogteverschil. Maar Joden, heiden en je hebt het lichaam van Christus. Dat is zoals de wereld vanuit Gods ogen en vanuit de Bijbel gezien wordt. Nou, 1 Petrus 7 vers 9. Na ons, dan moet dat volk Israël moet gezuiverd worden. De gelovigen moeten eruit. Ik zeg het maar heel simpel. De gelovigen moeten eruit. Dus het moet gezuiverd worden. Net zoals een zeef. Hè, Johannes de Doper zegt het al. Je gooit het in een zeef. En dan valt het goede. Ja, ik ben een wakker zo. Mijn vader had zo'n zeef. En dan gooi je dat. Was het nou bloem of meel? Dat ging erin. En dat alle ongerechtigheden. Die bleven in die zeef. En daar, wat deden mee? Weg. En wat door die zeef heen ging. Dat was goed. En zo is met volk Israël ook. Het goede dat. Dat wordt eruit gezeefd. Nou, en dan hou je dus echt dat volk over. Wat al die tijd een aparte positie had. maar in het koninkrijk kan gaan waarmaken, omdat die gelovigen de ongelovigen eruit zijn. En tegen hun spreekt Paulus, of Petrus, 1 Petrus 7, 9, gij zijt een uitverkoren geslacht. Weet je, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, een heilig volk. Dat zei God ook al in het Oude Testament tegen Israël. Met de wet, hè, daar is dit bijna een letterlijke aanhaling van, zegt God tegen hem, jullie zijn, als jullie mij gehoorzamen, dan zijn jullie een uitverkoren geslacht, bla bla, enzovoort, enzovoort. Maar hier is het werkelijk, hier spreekt hij tegen de kleine kudde. En zij zijn nu dat heilige volk en verkregen volk, opdat gij zou verkondigen. Kijk, dat is, daarom zijn ze apart gezet. Opdat gij zou verkondigen de deugden desgene die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dat is waarom Israël, voordat wij er waren, hier was. Dat is ook waarom, als wij weg zijn, dat zo meteen weer verder gaat. En dan gaan zij in het koninkrijk de deugden van God verkondigen. Aan wie? Aan de heidenen. Nou, dat is hun status. Straks. Dat was hun status voor het kruis. Met Handelingen is naar boven gekomen dat wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Dat een gedeelte is gered. En toen had de toorn gekomen. Maar we weten, Paulus is geroepen. Dus die status van de heidenen op het ogenblik, die is dus van Israël, het volk Israël, die aparte status die ze hadden, die is weg. En daarom hebben de Joden een hekel aan Paulus natuurlijk. Want dat is niet wat zij natuurlijk geloven. Maar uiteindelijk wel. En in de toekomst Israël is dan ook geheiligd om dat plan uit te voeren. En ze blijven het ook, want straks in het koninkrijk zijn ze nog steeds apart van de heidenen. Het is niet zo dat kleine kudde zitten, Jood en Heiden, in één kleine kudde, hoor. Zoals in het leven van Christus. Dat blijft de Joden en de Heidenen. Nou, dus als je terug naar Romeinen gaat. Romeinen 11. Dus nogmaals, het gaat niet over redding. Het gaat hier puur over de status van Israël. De status van Heidenen. Want als je de staat van Israël weet, dan weet je ook de staat van de heidenen. En andersom ook. Dus Abraham en Isaac zijn, en Jacob zijn de eerstelingen. Ja, in vers, waar is het ook? Vers 16. Van die oogst die gaat komen. Ja? Uit het volk Israël. Het volk Israël is dus het deeg. Het nageslacht is voortgekomen aan wie de belofte zijn gegeven. Dat duidelijk? De belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. Zij zijn de eerstelingen. En daar is het volk Israël uit voortgekomen. En die hebben dus die status. Ja, dat is inderdaad zo. En de wortel is eigenlijk hetzelfde principe. Abraham. Nou, als dus het resultaat heilig is nogmaals, dan is de bron dus ook waar het uit voortkomt heilig. Dus als we dat ook zo gaan lezen, ik zeg dat de takken, dat is ook hier Israël. Hoezo, Jan? Nou, als de takken heilig zijn, is de wortel ook heilig. Dus als de takken dus die aparte positie hebben, dan ook de wortel. Nou, wie zijn dan die takken? Nou, wij weten, dat is Israël. Kan ik dat zo zeggen? Nou, als ik kijk naar vers 17 en 18. Indien enige, en zo enige takken de takken, nou, zo er, nou, zo enige der takken afgebroken zijn. Nou, waar gaat het over? Want het volk Israël is gevallen. Afgebroken. Enige de takken. En gij een wilde olijfboom zijn. Dat zijn wij, de heidenen, de volkeren. In dezelfde plaats zijt ingeënt. En de wortels en de vettigheid des olijfbooms mededeelachtig zijt geworden. Wij heidenen roem niet tegen de takken. En indien gij daartegen roemt, gij draagt de wortel niet, maar de wortel u. De takken, dat is Israël. Nou, wat is dan de wortel? Dat is Abraham. Ja? En hem zijn beloften en de zegeningen beloofd. En dan, ja, ga even mee Jesaja 51 vers 2. Om dat even te staven. Jesaja 51 vers 2. Jesaja 51 vers 2. En dan gaan we gauw door. Jesaja 51 vers 2. Aanschouwt Abraham, uw lieder vader. Ja. Maar we kennen in Nederland ook ene vader Abraham. Ja. Maar dat is niet de vader van het volk Israël. Maar je ziet Abraham. Kijk, ze zeggen in Johannes 8 toch ook. Ja, Abraham is onze vader. En God is onze vader. Maar vader Abraham, bij Abraham is het begonnen. Staat hier duidelijk. U liede vader van Israël en Sarah, die u liede gebaard heeft. Want ik riep hem toen hij nog, wat staat daar, alleen was. Hij is de wortel. Ik zegende hem en ik vermenigvuldigde hem. Dus Abraham, je ziet hier duidelijk staan. Ja, hij is de wortel. Je ziet hier, ik zegende hem, ik vermenigvuldigde hem. Dat wil zeggen, een nageslacht. En dat zijn dus die takken. Terug naar Romein 11. Ja, ik weet het. Het is allemaal leer. Weet het. Probeer het zo rustig en helder mogelijk uit te leggen. Want ik begrijp dat het niet altijd even makkelijk is. Maar goed. Dus in vers 17, als we dit weten. De takken zijn heilig. Als we dan weten, dat is het volk Israël. En in vers 17, dan moet je opletten. Dit gaat over de verandering van de bedelingen. Hier zien we het boek Handelingen eigenlijk in beeld. Dat God is na de struikeling, of na de val van Stefanus, is hij overgegaan naar de heidenen. De status is veranderd. En zo er enige takken afgebroken zijn. Het betreft hier, wie is het zegenkanaal nou voor de wereld? Daar gaat het om. Nogmaals, de titel is: met wie is God nu bezig? Via wie gaat nu de redding verkondigd worden naar de wereld toe? Daar gaat het om. Wie is nu het instrument in Gods handen? Is dat Israël? Nee, zo er enige der takken afgebroken zijn. En gij een wilde olijfboom zijnde in dezelfde plaats hebt ingeënt. En de heigeiden zijn de heidenen. En de wortels en de vettigheid des olijfbooms mededeelachtig zijt geworden. Hier gaat het over wie is nou, kijk, je hebt de tijd van eertijds, dat is voor de bedelende genade, en je hebt de tijd van maar nu, waarin wij nu leven. Ja? Je hebt een tijd dat de heidenen waren ver weg. Wie was toen dichtbij? Nou, wij was Israël. Kunnen wij nu nog zo spreken? Zie je, dat is belangrijk om te weten. Maar weet, het is namelijk, het is nu omgedraaid. Het is omgedraaid. Dus even weer naar Deuteronomium 7. Dat is de laatste tekst in het Oude Testament. Deuteronomium 7. Dan gaan we weer helemaal terug. Vers 6. Het gaat over verandering van Gods handelen met de wereld. En dat betekent ook een verandering van zijn instrument naar deze wereld toe. Die dat moet gaan doen. Deuteronomium 7 vers 6. Wat staat daar? Nou, kijk, zegt hij weer tegen Israël. Gij zijt een heilig volk. De Heer uw God. Nou, het merendeel was echt niet gelovig hoor. U heeft de Heer uw God verkoren. Waarom? Dat gij hem tot een volk des eigendoms zou zijn. Uit alle volken die op de aardbodem zijn. Zie je, dat is hun positie, hè, in het verleden. Uitverkoren en dan een volk des eigendom. Jij zou zeggen, als jij dan zijn eigendom bent, dan sta je dus wel een treetje hoger dan de rest van de wereld, toch? Ja, dan sta je boven de wereld. Dan ben je dus de kop en de rest is de staart. Nou, we willen allemaal liever de kop zijn dan de staart, toch? En dat is Israël ook, is ook hun toekomst. Maar ga nu naar Deuteronomium 4 vers 7. En als je dat bent, als God jou heeft uitverkoren om dat instrument te zijn voor de wereld, dan ben je dus ten opzichte van de heidenen, ben jij natuurlijk ook dicht bij God, of niet soms? En de heidenen niet. Dus als je kijkt naar 4 vers 7. Daar staat iets bijzonders. In vers 5 zie je dat Mozes zegt, ik heb u geleerd. Dat is Mozes, hè. Ik, ook ik. De inzetting en rechten gelijk als de Heere, mijn God, mij geboden heeft. Zie je dat Mozes ook heel erg ik en mij spreekt? En daar hoor je niemand over, hè? Daar hoort niemand over. De Heer Jezus spreekt ook over Mozes. Opdat gij als het doet in de midden des lands waar gij naartoe gaat om het te beërven. Behoud ze dan en doet ze. Zij moeten dat ook doen met de wet, zoals wij dat met de genadeleer moeten doen. Behouden en doen. Want dat zal uw wijsheid en uw verstand zijn voor de ogen der volken, die al deze inzettingen zullen horen en zeggen: dit grote volk alleen is een wijze, verstandig volk. Ja, inderdaad. Als je dan luistert naar wat God doet, zal je een wijze, verstandig volk zijn. En dat geldt ook voor het volk, het lichaam van Christus, met de genadeboodschap. En dan, want wat groot volk is er, het welk de goden zo nabij zijn als de Heere onze God zo dik was als wij hem aanroepen. Wat staat hier? Welk volk in de wereld is er? Die allemaal hun afgoden hebben. Maar welk volk is er dan wiens goden zo dichtbij zijn als de God Jehovah met het volk Israël is? Met andere woorden, dit is er niet. Er is geen land ter wereld waar de God van de Bijbel zo dichtbij was als met het volk van Israël. Nabij, wat staat hier? Zijn. Ja? Nou, dan snap je wel waar ik heen wil, toch? Ze waren dicht bij God. Kijk eens, hier de heidenen. En waar is Israël? Hier. Als God hier is, volgens mij ben je dan dichter bij God als dat je hier zit. En dat klopt ook. Hij heeft met hun die relatie. Ja, dichtbij. Maar als Paulus zegt, er zijn takken afgebroken. En wij zijn nu ingeënt. Dan is er dus iets veranderd. Ga mee naar Efeze. Dus Israël was al die tijd nabij. Maar we weten, steniging van Stefanus, Israël is... Ja, als je valt, dan ga je niet omhoog, toch? Wie valt omhoog? Dat kan als je niet in de zwaartekracht gelooft. Ja, dan kan je omhoog gaan. Nee, wij vallen allemaal naar beneden. Als je valt, val je. En Israël is gevallen. Dus Paulus zegt, of Peter zegt, word behouden van dit verkeerd geslacht. Ja. Maar dan komen we in een tijd, wat Paulus het woord zeggen heeft, in Efeze 2 vers 17. En dan spreekt hij over Israël, niet meer nabij zijn, maar nabij waren. En dat is duidelijk iets anders. 2 vers 17. En komende Christus heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. Weet hij, via de apostel Paulus. Hè? Niet in de evangelie, hè? Daar hebben we het net nog over gehad. Via de apostel Paulus. Vrede verkondigd, kijk, u die verre waard. Wij heidenen waren in het verleden ver. Wij waren hier namelijk. Israël was hier. Maar nou zegt hij, die verre waard en die nabij waren. Nu zegt Paulus over Israël, ze zijn niet meer nabij, zoals we in het Oude Testament lazen. Nabij, het is verleden tijd geworden. Met andere woorden, dan begrijp je ook dit, die pijl naar beneden. Ze zijn niet meer dichtbij. Nabij waren. En dat is er gebeurd. En als je terug even kijkt in vers 11, 2 vers 11, daarom gedenkt. Dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijders in het vlees, die met handen geschiedt, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Onderwerp is hier is de heidenen. Heidenen waren zonder God. Israël was met God. Hij had niks. Maar nu, in Christus Jezus, maar nu, waar praten we dan over? Over de bedeling der genade. De status van de heiden is veranderd van ver weg naar dichtbij. Let op, het lichaam van Christus begint pas in vers 15. Het gaat hier over de status van de heiden. Vers 11 en 12, heiden hadden helemaal niks. Nu in de bedenkte genade in Christus Jezus, zijt gij, jullie heidenen, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Als je denkt, het gaat over het lichaam van Christus, over de geredde mensen, ben ik nabij Christus of... in Christus. Ik ben in Christus. En dat is heel dichtbij inderdaad, ja. Maar dat betekent het evangelie, het instrument van zegen tot de wereld, is nu bij de heidenen. Hij is onze vrede die deze beide één gemaakt heeft en de middelmuur des afscheids als gebroken hebben. Aan het kruis is het inderdaad gebeurd. En de boodschap is nu, er is geen verschil. Het lichaam van Christus, nee. De heidenen, status van de heidenen is nu veranderd van ver weg nu naar dichtbij. Dat wil zeggen dat wij zonder Israël... In het verleden was Israël toch ook dichtbij, zegt hij. Waren ze allemaal gered? Nee. Heidenen zijn nu ook dichtbij. Zijn ze allemaal gered? Nee. Maar het is nu rechtstreeks door het geloof in Christus, zonder Israël, kunnen ze gered worden. Nou, terug naar Romeinen 11. Dus ze zijn afgebroken, Romeinen 11. Vers 7. Let op, lees dat dus goed, hè. Het gaat over de verandering van bedeling, verandering van de status van de volkeren en van Israël. Zo enige der takken afgebroken zijn. Dan zie je ook weer, niet heel Israël. Ja. Ze zijn wel gevallen. Maar het is niet gestopt met Israël. Want er is ook een kleine kudde is gered. Ja, die is, ja. Maar gij een wilde olijfboom, dat zijn wij, dat zijn de volkeren. Van nature is Israël de olijfboom. En de heidenen, wel de niks, de wilde. In dezelfde plaats zijt ingeënt en de wortels en de vettigheid des olijfbooms mededeelachtig zijt geworden. Afgebroken. Wat lezen we hier? Afgebroken. Heeft dat te maken met, dan zijn ze verloren? Nee, het heeft niet met reden te maken. Het heeft te maken met het in Gods plan zijn doel verwezenlijken. Dat had hij met Israël, met een bepaald doel. En dat heeft hij nu met het lichaam van Christus. Want wij hebben nu deel aan de vettigheid van de olijfboom. En wij zijn mededeelachtig daaraan geworden. Dan gaan we de volgende keer zien wat die olijfboom dan precies is. Maar afgebroken, nogmaals, niet redding. Ik wil nog even met jullie naar, ik dacht toch, dat was de laatste, maar Jeremia 11, vers 16. Over dat afgebroken. Ja, weet je, de Bijbel, ik kan het allemaal zo zeggen, maar de Bijbel verklaart het. En dan zoeken wij dat natuurlijk in de teksten. En hier zie je het ook staan, Jeremia 11, vers 16. Jeremia 11, vers 16. De Heer had uw naam genoemd, kijk, een groene olijfboom. Spreekt over Israël. Schoon van lieflijke vruchten. Maar nu heeft hij met een geluid van een groot geroep van vuur om dezelfde aangestoken en zijn takken zullen verbroken worden. Hé, daar heb je het. Als je dit plaatst in de geschiedenis, dan spreekt hier, Jeremia sprak in de laatste tijd vlak voordat Israël werd afgevoerd, hè. En zat hij in wat voor put ook weer, Daniel? In welke put zat Daniel, zat Jeremia ook weer? Ja, hebben we het vorige week toen ik bij jullie was, hebben we het nog over gehad. Toen dacht ik kalk.
Met kalk in
een slijk. Met slijk, ja, precies. Ik dacht kalk, waar ik vandaan had, weet ik ook niet. Maar hij zat in een put met slijk, inderdaad. Maar dit is vlak voordat ze worden afgevoerd naar Babel. En daar heeft Jeremia constant over gesproken. En je moet je niet verzetten, want het is het oren van God. Je moet gewoon gaan en gehoorzamen. Dat wilden ze niet horen. En toen hebben ze in die put gegooid. Maar hier schrijft hij wel op. Kijk, het gaat gebeuren. Hij heeft met een geluid van een groot groep een vuur om dezelfde aangestoken. En zijn takken zullen verbroken worden. Wat is dat dan, dat die takken zullen verbroken worden? Kijk, vers 17. Dan begint hij met want. Dan gaat hij het uitleggen. Want de Heer Schade, die u heeft geplant, zie je, Israël, de wijngaard is geplant, heeft een kwaad over u uitgesproken. Dat is dat de takken zullen afgebroken worden. Hij heeft een kwaad over u uitgesproken. Dat wil zeggen, jullie worden afgevoerd naar Babel. Dat is het oordeel. En dat is heel Israël. Gelovig en ongelovig. Want Daniel was een gelovige en die andere namen, Sadrach, Mesach en Abednego, toch? Dat waren gelovigen. Die gingen ook mee. Maar Israël als volk werd afgevoerd. De takken werden afgebroken. Zie je? Afgebroken. Hij is gestopt met ze. En ze zaten in Babel. 70 jaar lang. Je ziet hier dus een val van Israël die geprofiteerd is in het Oude Testament. De val van Israël is nooit een geheim geweest. Want dat kan je overal lezen. Weet je wat geheim was? Dat God met Israël, dat hij ze opzij zette voor een tijd. En de bedenkende genade is gaan heeft ingevoerd, Paulus heeft geroepen. En via de apostel, dus in plaats van Israël, het uitverkoren volk, nu een ander uitverkoren volk heeft, met de zegeningen die aan Abraham beloofd zijn, namelijk de redding, eeuwig leven, dat je de toegerekende rechtvaardigheid krijgt. Het was aan Abraham begonnen, en nu is dat naar de heidenen gegaan, en die gaan het nu in de wereld verkondigen. Omdat God heeft namelijk nog een verborgen plan. De opzijzetting, de verstoting, de verwerping van Israël. En dat het heil nu naar de heidenen gegaan is. Dat die het nu gaan verkondigen. Dat kan je nergens vinden in het Oude Testament. Dus afsluitend Romein 11. Volgende keer ga ik verder. Ik had veel verder willen komen, maar... naar mijn beleving heb ik heel langzaam gepraat. Ja, dat is heel knap, vind ik, voor mezelf. Ik praat altijd, wil veel te veel vertellen vaak. Maar goed, dit is zo belangrijk, omdat ik weet hoe moeilijk het is. Ik vind het zelf ook, ik moet het ook zelf ook 20 keer lezen. Maar goed, dus afsluitend. Er zijn enigen die hebben het zijn afgebroken. En dan moet je niet onder verstaan, dat zijn er maar heel weinig. Dat is een manier van uitspreken. Ik laat de volgende keer nog wel teksten zien. Want we weten, het merendeel heeft het natuurlijk niet aangenomen. Maar het is afgebroken. Ze zijn afgebroken. En we weten, met de val van Israël had het oordeel gekomen. De takken zijn afgebroken. Het laatste met Jeremia. Toen was het natuurlijk, en het is ook een profetie over de toekomst hoor. Het is op dat moment, is het ook voor Israël ook duidelijk een actualiteit. En ze zijn ook afgevoerd. Maar het heeft ook een profetische lading voor straks in de toekomst. En de val van Israël is geprofeteerd hoor. Kijk, wij weten nu dat het bij Stefanus is. Dat wisten zij toen niet. Maar het is gebeurd. Maar op dat moment dat het over zou gaan naar de heidenen om redding naar de wereld te verkondigen, ja, dat was absoluut niet bekend. Dan zie je meer hoe uniek die bediening van de apostel Paulus is. En dat is wat wij dus in vers 17 lezen. Het is van de natuurlijke olijfboom Israël, voor wie de zegeningen waren, is het overgegaan naar de heidenvolken. Ja. En dat is wat je leest, is een verandering van bedeling. Nou, en dat is belangrijk om te zien. Maar daar gaan we de volgende keer verder over praten. Zullen we danken? Vader, ik wil u danken voor uw genade. Dank u voor uw liefde, Vader. Ik dank u voor uw woord. En we hebben uw geest inderdaad ook heel hard nodig om dit goed te begrijpen. Maar het helpt ook voor ons allemaal als we dit bijvoorbeeld ook regelmatig lezen. En dan gaat uw geest ook in ons werk. En dan gaan we het ook steeds beter verstaan, Vader. En Vader, dat willen we ook om vragen. Maar we willen u ook bedanken, Vader, voor al de zegeningen die we hebben gekregen in de Heer Jezus. Uw naam zij geëerd en geloofd en geprezen. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen.